onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Derde vers van Psalm 106 willen wij gaan zingen. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. En daarna wordt u gelezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, daarvan hoofdstuk 10, vers 14 tot en met 22. Dus als schriftlezing wordt u genoemd 1 Korinthe 10, vers 14 tot en met 22, na de geloofsbelijdenis, en Psalm 97, vers 6.
En een ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu 1 Korinthe 10, vers 14 tot 22. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgoden offer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren, en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. Of tergen wij de Heere? Zijn wij sterker dan Hij? Tot zover de schriftlezing.
Zondag 29 van de Heidelberger Catechismus willen we deze middag overdenken. Heidelberger Catechismus, zondag 29. Daar wordt allereerst gevraagd, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Het antwoord luidt nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk aan zijn ware lichaam en bloed door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn licht. Heere, zou u dat willen schenken, uw licht en uw waarheid over de heilige inzettingen van uw hand. U brengt ons deze middag opnieuw samen onder uw woord. En u geeft ons, Heere, dat we hier mogen zijn of thuis mogen meeluisteren. Maar zou u ons ook willen onderwijzen in de diepe dingen die aan de orde zijn? Opnieuw worden we geroepen om stil te staan bij de betekenis van een van de heilige sacramenten, het heilig avondmaal. En u kent alle vragen die er in het hart kunnen zijn, juist rondom deze dingen. Vragen die zich zo heel vaak concentreren op het toetreden tot het heilig avondmaal. Voor wie is het ingesteld? Maar vanmiddag wilt u ons bepalen bij nog een andere vraag. Niet allereerst de vraag voor wie het ingesteld is, maar hoe u het heilig avondmaal hebt bedoeld. En hoe het ook in de loop der eeuwen misverstaan is. Hoe we de dingen moeten zien en hoe we de dingen niet moeten zien. Opdat ook van daaruit al duidelijk zal worden voor wie dat heilig avondmaal des Heren is. Heren, wilt u ons daarin voorgaan? En wilt u geven dat de moeilijke en diepe stof van deze middag duidelijk mag worden? Allereerst voor degene die uw woord verkondigen mag en die de zaken overdacht heeft, maar geeft u dat de dingen hem ook helder voor de aandacht mogen komen. En dat hij de dingen helder en duidelijk mag verklaren vanuit de belijdenis van de kerk. Maar help ons ook bij het luisteren. En laten we de dingen niet alleen met ons verstand mogen begrijpen, maar boven alles met ons hart mogen verstaan en in ons hart mogen bewaren. Laat dan duidelijk mogen worden, Heren, dat hoe belangrijk de vragen rondom het heilig avondmaal ook zijn, er toch nog wel vragen zijn die belangrijker zijn en die eerder een antwoord moeten ontvangen in ons persoonlijke leven. En wilt u geven dat die vragen voor het eerst mogen gaan wegen op ons hart, wanneer ze nog nooit gewogen hebben? Tegelijk bidden we ook van u, of juist waar er allerlei misverstanden en verkeerde opvattingen ten aanzien van het avondmaal zouden kunnen zijn, we ook mogen verstaan in het licht van de zondag die deze middag aan de orde van behandeling is, hoe u de dingen hebt bedoeld. En Heren, laten ze boven alles ook tot onderwijs mogen zijn van een ellendig en een arm volk in zichzelf, dat nochtans op de naam des Heren mocht leren betrouwen. O, dat kan zo onderscheiden liggen in het leven. Maar Heren, wilt u degenen die, al hebben ze een zwak en een bestreden en een aangevochten geloof, en degenen die door uw genade ook bevestigd werden, wilt u ze het onderwijs in de heilgeheimen van uw woord en van uw inzettingen niet onthouden. Wil zo aan ons denken, Heere, deze middag. Weest u met de kinderen in de kerk, wilt u ze helpen bij het luisteren en wilt u geven dat ze toch ook iets mogen verstaan van de dingen die aan de orde zijn. Wees met onze jonge mensen, we dragen ze aan u op en we bidden, Heere, of het woord ook voor hen een boodschap, een duidelijke boodschap mag bevatten deze middag. Gedenk de ouderen, gedenken ieder van ons. Zie in gunst op de gemeente neer. Heere, wilt u al het werk dat in het midden van de gemeente gebeuren mag, met uw zegen achtervolgen. Wij zijn zo afhankelijk van u. Te vergeefs is het wanneer we hard zouden werken in het midden van de gemeente en u uw hand inhoudt. En daarom mogen onze ogen ook vanmiddag op u geslagen zijn, om uw hulp en uw gunst te vragen. Maar mogen we dat ook afsmeken voor dat werk dat achter de schermen gebeurt. Verschillenden in de gemeente mogen daar ook in betrokken zijn als we denken aan de commissie huisvesting. Heere, wilt u hen ook wijsheid en krachten geven? Gedenk ook het ambtelijke werk. Gedenk het werk van onze koster en van onze organisten. We dragen het alles aan u op. Boven alles bidden we of u uw koninkrijk ook nog onder ons zou willen uitbreiden, tot roem van uw naam. Gedenk, Heere, alle plaatsen waar deze zondag uw woord verkondigd mag worden. Wilt u uw dienaren aangorden met kracht en sterkte? Zij kunnen vanuit zichzelf ook niets. Maar Heere, wanneer u ze ondersteunt van omhoog en wanneer u ze bedient vanuit uw hemels heiligdom, dan hebben ze maar door te geven. En mag dat vanmiddag ook hier het geval zijn. Gedenk allen die uitgeschakeld zijn in de ambtelijke dienst. U weet ook van de strijd en de vragen die dat met zich mee kan brengen. Heere, denk in gunst aan degene die u zelf geroepen hebt en in uw dienst stelde. Wilt u zendelingen en evangelisten moed en kracht te geven? Mogen we u bidden voor de vervolgde kerk. Bijzonder in Noord-Korea en in moslimlanden, waar heel strenge vervolgingen heersen. Heere, houd uw kerk staande en wil uw kerk toch moed en krachten geven. Gedenk ons zo, wanneer we deze dingen aan u voorleggen, Heere. O, wij hebben niet verdiend dat u naar ons horen zou. En wij hebben nog minder verdiend dat u onze gebeden zou verhoren. Maar wanneer we al deze dingen aan u vragen en biddend omhoog zien of u helpen wilt en of u gunst en hulp wil schenken, o, dan pleiten wij alleen op de verdiensten van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan werpen wij onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, want Heere, ze kunnen voor u niet bestaan als ze er al zouden zijn. Bij ons is de ongerechtigheid en de beschaamdheid der aangezichten en de ledigheid. Maar Heere, we pleiten op uw barmhartigheden, die groot zijn en die vele zijn. En we bidden, handel nog met ons vanuit uw grondeloze barmhartigheid en vanuit uw genade in Christus. En schenk ons uw verhoring nog om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 119, het 13e en 22e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij. Doe mij naar uw woord herleven. Ik lei voor uw oog mijn weg en handel bloot. En welke angst mij immer meer deed beven. Gij hebt verhoord, maak voorts uw weldaan groot. En laat uw wet mij onderrichting geven. Het 13e en ook het 22e vers van Psalm 119... Er zijn 3 collecten voor eredienst, hulpverlening binnen buitenland. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. MUZIEK Psalm 145, het vijfde vers, willen we straks na de prediking zingen. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort wordt door u opgericht. Het ziet al op u. Het blijft alles op u wachten. Gij sterkt door spijs. Te rechter tijd hun krachten, ge ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt. Het vijfde vers van Psalm 145 na de prediking. Geliefde gemeente, door de goedheid van de Heere is er in de loop van de eeuwen altijd een wolk van getuigen geweest. Getuigen die met hun woorden, met hun wandel en soms ook met hun bloed rekenschap hebben gegeven van de hoop die in hen was. Een hoop niet gericht op iets in hen, maar gericht op iets buiten hen, op het bloed van Christus. Dat wel, jazeker, dat wel door het toepassende werk van de Heilige Geest aan de posten van hun hart was aangebracht. En zo toch ook wel in hen was. Tot die wolk van getuigen behoort ook Wendelmoed van Monnikendam. Ze leefde in de 16e eeuw. In de tijd van de vroege reformatie in ons land. En op zeker moment wordt ze gevangen genomen. Want ze had opvattingen die niet strookten met de rooms-katholieke opvatting over het avondmaal of de eucharistie, zoals het genoemd wordt. En toen werd aan Wendelmoed gevraagd: Wendelmoed, wat denkt u van de heilige hostie? Wij zouden zeggen, wat denkt u van het brood van het avondmaal? Wat ik daarvan denk, zei Wendelmoed, dat het brood is en meel. En ik zeg u, als het uw God is, dan zeg ik u dat het uw duivel is. Maar Wendelmoed, als u zult volharden bij deze opvattingen, dan zult u de dood sterven. Onverschrokken keek deze Wendelmoed haar rechters aan en ze zei: ik ben al gestorven, maar de geest van God woont in mij. Het getuigenis van deze vrouw, dat zou kunnen worden aangevuld met allerlei andere woorden. Het getuigenis van haar bloed, want Wendelmoed werd uiteindelijk ter dood gebracht in Den Haag in 1527... Dat heeft diepe indruk gemaakt op de mensen in de Lage Landen. Maar het laat vooral ook zien dat in de tijd dat ons leerboek, de catechismus, ongeveer opgesteld werd, mensen er soms hun bloed voor over hadden, hun leven voor over hadden, voor de belijdenis die naar Gods woord is. Ook wanneer het ging om vragen rondom het heilig avondmaal. Dat onderstreept, als we deze middag met die vragen verder zullen gaan, dat onderstreept het grote belang van deze dingen. Het gaat hier om een belijdenis waar onze vaderen goed en bloed voor gegeven hebben. En wanneer het voor ons alleen maar wat letters en termen kwesties zouden zijn, dan hebben we de diepte van waar het over gaat vanmiddag nog niet doorgrond. We willen daarom ook biddend gaan nadenken over zondag 29. En in die zondag gaat het over Christus in het heilige avondmaal. Dat is het thema voor de prediking. Christus in het heilige avondmaal. Twee gedachten. Allereerst hoe hij niet aanwezig is. Dat is antwoord 78. En vervolgens hoe hij wel aanwezig is. Antwoord 79. Christus in het heilige avondmaal. Hoe hij niet aanwezig is en hoe hij wel aanwezig is. Rondom het heilige avondmaal zijn er ook vandaag, gemeente, allerlei vragen. Daarom is het ook dat de catechismus niet minder dan 3 zondagen heeft besteed aan dit belangrijke onderwerp uit Gods woord. 3 zondagen die ook alle 3 een eigen karakter hebben, als ik het zo zeggen mag. In de eerste zondag ging het meer algemeen over de vraag hoe de Heere door middel van het heilige avondmaal het geloof wil versterken. Want in dat verband worden de sacramenten vooral ter sprake gebracht, in het kader van de versterking van het ware geloof. In de laatste, de 3e zondag, die aan het heilige avondmaal gewijd zal worden, zondag 30, gaat het vooral over de vraag voor wie het heilige avondmaal des Heren is ingesteld. Dat kan bij velen van ons ook een brandende, een belangrijke vraag zijn. Maar voordat we aan die vraag toe zullen komen als de Heer het geeft, willen we eerst met elkaar stilstaan bij die tussenliggende zondag, zondag 29. En die gaat over, ja eigenlijk over een aantal misverstanden, een aantal dwalingen rondom het heilige avondmaal. En dan ziet u weer dat het avondmaal in de catechismus behandeld wordt op eenzelfde, op een vergelijkbare wijze als het sacrament van de heilige doop. Daar ging het ook eerst over de vraag hoe de Heere door dat sacrament het ware geloof versterkte. En vervolgens ging het over bepaalde misverstanden en dwalingen rond de heilige doop. En tenslotte ook over de vraag wie er gedoopt moet worden. Wel eenzelfde volgorde in de behandeling van het avondmaal. En als we dan gaan nadenken over zondag 29, dan staat dus op de achtergrond allerlei dwaling die in de loop van de eeuwen opgekomen is rondom het sacrament van de troost. Rondom dat sacrament waarin de Heere heel dicht bij zijn kerk wilde komen. En zijn kerk wilde sterken en een oase wilde schenken in de woestijn van dit aardse leven. De duivel heeft het geprobeerd op allerlei manieren om die troost Gods kerk te ontnemen. In de praktijk van het houden van het heilige avondmaal en ook in de opvattingen rondom het heilige avondmaal. En zo gaan we dan vraag 78 met elkaar lezen. Daar wordt gevraagd: wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Het staat hier misschien wat moeilijk aangeduid. U mag het ook zo lezen: verandert dan het brood en de wijn wezenlijk in het lichaam en bloed van Christus? Dat is de vraag die hier gesteld wordt. Op de achtergrond van die vraag, ik zei het u al, staat de opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk. Wat gelooft Rome ten aanzien van het brood en de wijn? Wel, men gelooft daar tot op de dag van vandaag dat op het moment dat de priester in de Rooms-Katholieke Kerk de wijdingswoorden uitspreekt, op het moment dat hij zegt: dit is mijn lichaam, dat dan het brood wezenlijk verandert in het lichaam van Christus. Als u zou kijken naar dat brood, dan ziet u nog steeds brood. Als u zou proeven van dat brood, dan proeft u nog steeds brood. Als u dat brood, dat gewijde brood, zou brengen naar een laboratorium en het zou onderzocht worden, dan zou het ook voor onze uiterlijke waarneming nog steeds de eigenschappen van brood bevatten. Maar wezenlijk, zegt Rome, al zien we het niet, al proeven we het niet, wezenlijk is het brood veranderd in lichaam van Christus. En dat geldt niet alleen voor het brood, maar dat geldt ook voor de wijn. Als de priester de beker heft en hij spreekt de woorden: dit is de drinkbeker van het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dan verandert onder zulke of ongeveer dergelijke woorden, dan verandert op dat moment de wijn wezenlijk in bloed van Christus. Nogmaals, wanneer u van die wijn zou proeven, dan proeft u wijn. Wanneer u zou ruiken, dan ruikt u wijn. Wanneer u alles zou onderzoeken, dan komt u de eigenschappen van wijn tegen. Maar dat is alleen maar onze uiterlijke waarneming. In wezen is die wijn veranderd in het bloed van de Heer Jezus. Dat is de opvatting die op de achtergrond van vraag 78 speelt. De leer die met een moeilijk woord wordt aangeduid als de transsubstantiatieleer. Het wezen van het brood gaat over trans in het wezen, substantie van het lichaam van Christus. En het wezen van het bloed wordt veranderd, gaat over. Het wezen van de wijn wordt veranderd, gaat over in het wezen van het bloed van Christus. Laten we daar nog even verder over nadenken, want dat is belangrijk om het onderwijs van zondag 29 goed te begrijpen, ook voor de praktijk van het heilige avondmaal vandaag. Wat betekent dat in de Rooms-Katholieke Kerk? Dat betekent om te beginnen dat een gelovige, tussen aanhalingstekens Rooms-Katholiek, u begrijpt hoe ik dat bedoel, iemand die het Rooms-Katholieke geloof van harte toegedaan is, dat zo iemand op een heel andere manier met het brood en met de wijn omgaat wanneer die gewijd zijn. Wanneer zo'n Rooms-Katholiek de kerk inkomt, dan zal hij in de richting van de kast waar het brood en de wijn bewaard worden een kruis slaan. En wanneer zo'n Rooms-Katholiek het brood, het avondmaalsbrood of wat daar eigenlijk maar op lijkt, de ouwel ontvangt op zijn tong, dan ontvangt hij die knielend. Want het is niet minder dan het lichaam van Christus, waarvan hij een klein deeltje op zijn tong gelegd krijgt. Meer nog, als deze opvatting waar is, dan begrijpt u ook wel, ja, dat een Rooms-Katholiek heel anders denkt over de uitdrukking het lichaam van Christus eten en zijn bloed drinken. Daar hebben we de vorige keer zo tegen het einde van de preek nog even met elkaar over nagedacht. Wat betekende dat ook alweer? Die moeilijke, die diepe uitdrukkingen, het lichaam, het gekruisigde lichaam van Christus eten, zijn vergoten bloed drinken. En dan zegt de catechismus, dat is onder andere het gelovig aannemen van het ganse lijden en sterven van Christus. Maar dat zegt de Rooms-Katholiek niet. Die zegt, het eten van het lichaam van Christus, dat is naar voren komen in de kerk. Dat is neerknielen. Dat is je mond openen en zo'n ouwel op je tong gelegd krijgen en die eten. Dat is het eten van het lichaam van Christus. Ziet u, gemeente, hoe in de Rooms-Katholieke Kerk datgene wat wij geestelijk opvatten naar de schriften allemaal veruitwendigd is. En dan nog iets. Als dat het eten van het lichaam van Christus is, naar voren komen, knielen, Een stukje, ik zeg het nog eens een keer in onze eigen woorden, een stukje van het avondmaalsbrood eten en doorslikken. Als dat het lichaam van Christus eten is, dan begrijpt u wel, dan wordt de grote vraag ook, heb ik deelgenomen aan de communie? Aan datgene wat in de Rooms-Katholieke Kerk zo aangeduid wordt en waarmee wij het heilige avondmaal bedoelen. Heb ik dat brood, dat stukje brood gegeten? Want het is langs die weg dat God zijn genade ingiet. Wel, dat is de opvatting die op de achtergrond staat van 78. Nou, daarmee verbonden staat de opvatting van Luther. Luther die zich op het punt van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in het heilig avondmaal niet helemaal heeft kunnen losmaken van de Rooms-Katholieke Kerk. En die wel niet de transsubstantiatieleer aanhing, maar dan wel iets wat erop leek, ook al in het woord, de consubstantiatieleer. Luther leerde dat Christus in en met en onder de tekenen van brood en wijn echt lichamelijk aanwezig was bij het heilige avondmaal. Moeilijk om ons dat voor te stellen natuurlijk. Maar u merkt wel, Luther heeft zich niet helemaal kunnen verwijderen van die Roomse opvatting die we vanmiddag even overdenken. Wat moeten we daarvan denken? En dan gaan we de vraag nog een keer lezen. Is dat zo? Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? En dan is het antwoord van de catechismus op grond van Gods woord heel duidelijk. Nee. Zo is het niet. Waarom niet? Wat voor redenen zouden we kunnen aanvoeren tegen die opvatting die ik u zojuist genoemd heb? U kunt natuurlijk zeggen, ja, onze zintuigen leren anders. Brood blijft toch brood en wijn blijft toch wijn. Jazeker, maar daarmee is een Rooms-Katholiek natuurlijk nog niet overtuigd. Die zegt, onze zintuigen bedriegen ons daarin. Wezenlijk is er wel degelijk iets veranderd. Maar wat zouden we dan tegen deze dingen kunnen inbrengen? Mag ik u in gedachten meenemen naar drie plaatsen vanmiddag om deze opvatting te weerleggen? De eerste plaats, en daarin gaan de opstellers van de catechismus ons voor, is de doopvont. De opstellers van de catechismus zeggen, kijk, als daar bij de doopvont een kind gedoopt wordt en het water van de doop ook bij een heilig sacrament over dat kind heen gaat, dan verandert dat water toch ook niet in bloed van Christus. Dat gelooft men ook in de Rooms-Katholieke Kerk niet. Anders zou men wel veel angstvalliger omgaan met het doopwater. Maar als nu bij het ene sacrament de tekenen niet wezenlijk veranderen in het bloed van Christus, zou dat bij het andere sacrament dan wel het geval zijn? Dat is het eerste antwoord. Laten we het nog even lezen in antwoord 78. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, en niet de afwassing van de zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en een verzekering is, zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus wel genaamd wordt. Want dat heeft de Heer Jezus toch wel gezegd toen hij het brood in de handen nam. Toen heeft hij gezegd, dit is mijn lichaam. Hij heeft dat brood echt zijn lichaam genoemd. Maar dat is, zeggen onze vaderen, dat is een spreekwijze naar de aard en de eigenschap van de sacramenten. Zoals we dat al eerder zijn tegengekomen. Zoals we ook hebben gelezen dat de doop op een sacramentele wijze wordt genoemd de afwassing van de zonde. En u vindt trouwens in de Bijbel ook buiten de sacramenten om nog wel voorbeelden van een dergelijke spreekwijze. Als de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt van zichzelf, ik ben de deur. Dan bedoelt hij ook niet letterlijk dat hij een deur is, maar dan bedoelt hij, er is iets in mij dat de betekenis heeft. Er is iets in mijn persoon, er is iets in mijn werk dat de betekenis heeft van een geopende deur. Wel, zo is het ook dat de Heer Jezus over het brood gesproken heeft. Dit is mijn lichaam, dit wijst heen naar mijn lichaam, dit betekent mijn lichaam. Eerste antwoord op de leer van de transsubstantiatie is dus, het doopwater verandert ook niet wezenlijk in bloed van Christus. En daarom is het, laat ik het maar gewoon zo zeggen, is het niet consequent om dan wel te zeggen dat het brood werkelijk in het lichaam van Christus zou veranderen, of de wijn werkelijk in het bloed van Christus zou veranderen. Maar wij zouden in gedachten ook nog naar een andere plaats kunnen gaan, naar de opperzaal in Jeruzalem, op die laatste avond voor het sterven van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus daar staat en hij neemt het brood in de kring van zijn discipelen in zijn handen, en hij heft dat brood omhoog en hij breekt dat. Probeert u zich dat eens voor te stellen als de opvatting van Rome waar zou zijn. Dan zou de Heer Jezus daar staan met een echt menselijk lichaam, want hij was ook echt mens. Maar dan zou hij zijn eigen lichaam in zijn handen nemen. En dan zou hij zijn eigen lichaam breken. Dat kan ook niet. En als we aannemen, en er is reden om dat te veronderstellen, dat de Heer Jezus Christus ook zelf in de kring van zijn discipelen van het brood, van dat avondmaalsbrood heeft gegeten op die laatste avond. Als dat waar is. Wel, dan kunt u zich wel voorstellen, dan loopt u met de opvatting van Rome helemaal vast. Want dan zou de Heer Jezus Christus zijn eigen lichaam, dat op dat moment ook nog niet eens gekruisigd was en gestorven was, maar dan zou hij toch al het wezen van zijn eigen lichaam, zijn gekruisigde lichaam, hebben gegeten en in handen hebben gehad. Dat is evenmin voor te stellen. Dus in de tweede plaats zijn we gegaan naar de paaszaal in Jeruzalem. En dan nog een derde plaats waar we een weerwoord vinden op deze opvatting van Rome. Dat is de Olijfberg. Daar waar de Heer Jezus staat met zijn echt menselijke lichaam. Een verheerlijk lichaam, jazeker, maar toch een echt menselijk lichaam. En daar waar hij met dat menselijke lichaam ten hemel vaart voor de ogen van zijn discipelen, om daar te blijven tot de dag van de wederkomst. Daar is Christus naar zijn menselijke natuur. Daar is hij met zijn menselijk lichaam, niet op allerlei plaatsen, in allerlei kerken, in de stukjes van het avondmaalsbrood. Nu zal er, gemeente, onder ons wellicht niemand zijn die de rooms-katholieke opvatting van de wezensverandering aanhangt in theorie. Niemand zal waarschijnlijk overtuigd worden door deze gedachten. Ze komen op ons wellicht juist wat vreemd en bevreemdend over. En toch zouden wij in de praktijk ook niet iets kunnen hebben van deze Roomse dwaling. Ik zei u al, waar ging het in de kerk van Rome om? Om een heel veruitwendigd evangelie. En een van de allerbelangrijkste vragen was: als ik maar deelneem aan het heilig sacrament. Wel, dat zou ook in ons leven nog een haast Rooms accent kunnen hebben. Dat de vraag in uw leven niet allereerst is: hoe kom ik met God verzoend? Dat de vraag niet allereerst is: hoe zal ik betaling vinden van mijn hemelhoge schuld? Maar dat de vraag van ons allereerst zou zijn: hoe neem ik deel aan het heilig sacrament van het heilige avondmaal? Zijn we dan eigenlijk niet bezig om de dingen om te draaien? Zeker wanneer het zo zou zijn dat we eigenlijk, en dat zeg ik niet om het mensen moeilijk te maken, maar wanneer we eigenlijk ook voor Gods aangezicht niet eens een antwoord kunnen geven op de vraag wat er nu precies bij het heilige avondmaal gebeurt en waartoe het de Heer heeft ingezet. Wij kunnen zo eenzijdig onze aandacht richten op het sacrament van het heilige avondmaal en op de vraag hoe kom ik daaraan, dat we de belangrijkste vraag laten liggen van ons leven. En vergis ik me, of is er in onze tijd en in ons land en in onze gezindten niet een trend juist om ons meer te richten op dat uitwendige? Als er maar veel avondmaalgangers komen. Ik denk gemeente, en ik weet wel, het zijn tere zaken. Maar ik denk aan wat een oude predikant uit onze kerken kort geleden nog tegen mij zei. Vroeger hadden we minder avondmaalgangers, maar veel meer vrezen Gods in de gemeente. Mensen die de Heere in oprechtheid en in ootmoed vreesden. En vandaag de dag lijkt het wel, zei hij met alle voorzichtigheid, maar lijkt het wel alsof we heel veel avondmaalgangers hebben, maar heel weinig vrezen Gods in de gemeente. Kijk gemeente, het gaat niet aan om dat zomaar even te plakken op de gemeente van Kralingen. Dat wil ik niet zomaar doen. En ik heb zeker niet één of bepaalde personen op het oog. Daar gaat het niet om. Maar het is wel een uitspraak om eens over na te denken. Hoe staat het met ons? Hoe komt het eigenlijk dat het vroeger zo was? Als, en laten we maar aannemen dat die oude dienaren van het woord op dat punt wel een juiste waarneming hebben gedaan na 50, 60 jaar in het ambt. Maar als het zo is, zaten ze er dan vroeger allemaal zo naast? Of zien wij de dingen misschien soms oppervlakkig? En dan nog een keer, ik duid alleen maar een trend aan. Is het niet een trend vandaag om ons juist te richten op de uiterlijke tekenen? Ik denk aan een visitatie die ik alweer jaren geleden bracht aan een andere gemeente. Een gemeente, en we spraken met de kerkenraad over hoe het was in die gemeente en hoe het geestelijk leven was. Dominee, er is bij ons zoveel honger naar het avondmaal dat we het niet meer 4 keer doen, maar 5 keer en straks 6 keer per jaar. Zoveel honger naar het avondmaal. Zo. En zijn er ook nog zorgen in de gemeente? Jawel. Want de meeste avondmaalgangers komen maar 1 keer per zondag naar de kerk. Terwijl ze, begrijpt u het goed, terwijl ze makkelijk 2 keer konden. Kijk, dan zit er iets scheef. Honger naar het avondmaal. Ja, misschien alleen naar een stukje brood, een slokje wijn. Maar geen honger naar het woord, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? En het gaat er niet om vanuit de gemeente van Kralingen is minachtend te wijzen en hoofdschuddend te wijzen naar een andere gemeente en te zeggen, het is daar toch wat. Maar laten we dat soort situaties die er zijn, ook in ons eigen kerkverband, laten we ze maar zien als een aangespoeld wrak op het strand. Een schip op het strand is een baken in zee. Laat het ons te doen zijn, ja ook om een juist zicht op het heilig avondmaal. En wat voor bedoeling de Heere daarmee heeft. En waar is onze honger dan allereerst op gericht? Dat brengt ons ook bij de tweede. Bij het tweede gedeelte en bij ons tweede aandachtspunt. Hoe Christus wel aanwezig is. Hoe is Christus wel aanwezig? Want hij is bij het heilige avondmaal wel aanwezig. Jazeker, toch wel. Maar niet lichamelijk. Met zijn lichaam is hij in de hemel en daar blijft hij tot de dag van zijn wederkomst. Maar geestelijk is hij wel bij het heilige avondmaal aanwezig. Hoe? Hoe dan? Allereerst als de grote kenner van de harten. Laten we ons dat maar heel concreet proberen voor te stellen. Ik en u, wanneer we deelnemen aan het heilige avondmaal, zeker dat als de tafel hier zo aangericht staat, dat daar dan uiteindelijk ook Christus staat. Als de grote kenner van de harten. Die weet wat er is in het hart van de leden van de gemeente die aanwezig zijn. Die uw leven kent. Die weet van uw voorbereiding. Of van het uitblijven van voorbereiding. Die de diepten van uw hart peilt. Die u ziet in uw strijd. In uw vragen. In uw bekommernis. In uw aanvechting. Maar misschien ook wel in uw onverschilligheid, in uw blindheid, in uw oppervlakkigheid. Christus die alle dingen ziet. Wij treden voor het aangezicht van een alwetende Christus. Dat is voor iemand die onoprecht tegenover de Heere staat een schrik. Dan zegt u vanmiddag, dominee, alsjeblieft, ander onderwerp. Hier ging het niet over in de catechismus. Maar het is een troost voor iemand die met al zijn strijd en met al zijn vragen, misschien, en ik zeg niet dat dat altijd op zijn plaats is, maar misschien wel afblijft met veel strijd en met veel vragen, maar die in zijn bank toch zeggen kan, Heere, Gij weet alle dingen. Ge weet van de strijd. Ge weet van de vragen. En dat is ook een troost voor een kind van God dat misschien wel onder veel bestrijding en aanvechting toch naar voren treedt. Omdat hij het zeggen mag, Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u toch lief heb. Met die liefde die u zelf in mijn hart gelegd hebt. En die wederliefde is omdat u mij eerst hebt liefgehad en zo uitnemend hebt liefgehad. Een alwetende Christus, dat is een troost voor iemand die in de week van voorbereiding zijn hart steeds voor de Heere mocht openleggen. En die mocht zeggen, Heere, toets gij en doorgrond gij al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Zo is Christus om te beginnen aanwezig. Schrikt het u af of troost het u? Maar dan nog meer. En dan gaan we vraag 79 lezen. Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En waarom spreekt Paulus dan over de gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus wanneer hij het heeft over het heilige avondmaal? U begrijpt wel, die vraag die borduurt nog voort op het vorige antwoord, waarin duidelijk gemaakt werd, nee, het brood verandert niet wezenlijk in het lichaam van Christus. De wijn verandert niet wezenlijk in het bloed van Christus. Maar waarom dan? Waarom noemt de Heer Jezus Christus deze dingen dan wel zo? Hoort u dat de vragensteller in de catechismus iemand is die bij het woord leeft, die dat woord kent, die dat woord, om zo te zeggen, voor delen ook uit het hoofd kent, en die bij dat woord en naar aanleiding van dat woord ook zijn vragen stelt. Waarom spreekt Christus er dan zo toch wel over? En dan gaan we het antwoord lezen. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Dat is een zin die zijn we bijna op dezelfde manier al een keer eerder tegengekomen. Als u nog even terugkijkt van vraag en antwoord 79 naar antwoord 73, daar ziet u bijna dezelfde woorden. Daar werd gevraagd, waarom noemt dan de Heilige Geest de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde? En daar luidt het antwoord ook. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Hier bijna hetzelfde. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Met andere woorden, als de Heer Jezus Christus zo over de tekenen van brood en wijn spreekt, dan heeft hij als de grote profeet en leraar daar de beste redenen voor. En wat zijn die redenen dan? Dan gaan we verder lezen. Namelijk, en dan komt het eerste, allereerst om ons daarmee te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank is waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Dus Christus is bij het heilige avondmaal aanwezig. We hebben net gehoord als de grote kenner der harten. Maar hij is ook aanwezig als de profeet, als de leraar. Zo wordt er hier over gesproken. Hij doet dat om ons daarmee te leren dat net zoals ons tijdelijke leven, ons lichaam, gevoed wordt door brood en wijn. En dan moet u natuurlijk even denken aan de gewoonte in het land van de Bijbel om wijn aangelengd met water, soms met veel water, te drinken als een alledaagse drank. Dat gebeurde in de tijd van het Nieuwe Testament, althans in sommige gebieden. U moet daarbij natuurlijk niet denken aan een overmatig gebruik van alcohol. Maar net zoals brood en een met water aangelengde wijn kunnen dienen en ook dienen tot instandhouding van ons lichaam. Net zo, zegt de Heer Jezus Christus, net zo vormen mijn gekruisigd lichaam en mijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank voor uw ziel. Dus dat is het onderwijs wat de Heer Jezus om te beginnen geeft. En laten we over dat onderwijs nog eens even verder nadenken, want daar liggen eigenlijk een paar dingen in opgesloten. Daar ligt om te beginnen in dat de Heer Jezus Christus bij iedere avondmaalsbediening tegen iedereen die daar aan zit, maar ook iedereen die in de kerk zit en dat ziet gebeuren op een afstand, dat de Heer Jezus Christus wil zeggen: bedenk toch dat u een ziel hebt. Niet alleen een lichaam, maar ook een ziel. Wij weten dat natuurlijk. Dat zijn bekende woorden. Natuurlijk, de mens heeft een ziel. Maar beseffen we het ook, gemeente? Ik ga maar even in gedachten naast u zitten. En dan preek ik natuurlijk ook tot mezelf deze middag. Maar laten we dan eens een dag nemen uit de afgelopen week. Een dag, laten we zeggen, maandag of dinsdag. Een dag die 24 uren telde. En laten we er eens even van uitgaan dat u krachten en gezondheid kreeg en gelegenheid ontving om uw werk te doen. En dat u, laat ik eens zeggen, 10 uren hebt gewerkt. 10 uren gewerkt, en dat is op zich goed en een zegen als de Heer je er de kracht voor geeft. Maar we hebben gewerkt voor ons lichaam. Voor ons dagelijks brood, voor het huis waarin we wonen, voor de vakantie die we nodig hebben, voor andere dingen, voor de opleiding van onze kinderen, noemt u maar op. Maar we hebben gewerkt voor ons lichaam, 10 uur. Op diezelfde dag hebben we gegeten, laat ik zeggen 3 keer 1/2 uur, 1,5 uur. En we hebben ons lichaam gevoed. Dat is al 11,5 uur. Op die dag hebben we contacten onderhouden met andere mensen. We hebben gesproken. We hebben andere dingen gedaan die nu eenmaal behoren bij ons dagelijks leven. Maar die wel stonden in het teken van dit tijdelijke leven. Laat ik zeggen nog 3 uur. 14,5 uur inmiddels al. We hebben op die dag geslapen. Als u van de Heere de rust ontving om te slapen, want dat is ook een gave van de Heere. Maar laten we zeggen dat we dan 8 uur geslapen hebben. 22,5 uur. En dat was nodig voor de rust van ons lichaam. 22,5 uur. En die 1,5 uur die over zijn, zouden die allemaal aan de zorg van onze ziel besteed zijn? Of toch nog wel wat minder van die tijd. Een gewone dag. 22,5, misschien 23 uren besteed aan ons lichaam. En ik zeg niet dat we dat allemaal moeten verwaarlozen, want we hebben een roeping in deze wereld ook. Wij moeten ons werk doen als de Heer ons dat geeft en ons de kracht geeft. Dat is zeker waar. Maar laten deze dingen niet zien dat wij op zijn minst snel geneigd zijn om onze ziel te vergeten. En nu wil de Heer Jezus Christus in iedere bediening van het avondmaal zeggen: vergeet het niet. U hebt een ziel. En die ziel moet gevoed worden. Dat ligt ook opgesloten in antwoord 79, het eerste stukje. Die ziel moet ook gevoed worden. Er wordt gesproken over het voedsel van onze ziel. Hebt u al eens voedsel voor uw ziel nodig gekregen? Hebt u al eens honger gekregen? Heeft uw ziel al eens honger gekregen? Naar dat goed dat nimmer meer vergaat. Bent u in uw leven al gaan dorsten naar een God die u kwijt bent en die alleen het gemis van uw ziel vervullen kan? En dan is er nog iets dat de Heer Jezus wil leren, en wat nog steeds opgesloten ligt in het stukje dat we gelezen hebben. Dat we een ziel hebben. Dat die ziel gevoed moet worden. En dat het enige voedsel dat uw ziel kan voeden voor de eeuwigheid, het gekruisigde lichaam en het vergoten bloed van Christus is. Al het andere wat u zoekt en wat u tot u neemt, tot voeding van uw ziel, zal u uiteindelijk laten in de eeuwige dood. Er is maar één voedingsmiddel waardoor een ziel gevoed kan worden met het oog op het eeuwige leven. En dat is het gekruisigde lichaam van Christus. Het vergoten bloed van het Lam van God. Dus, en begrijpt u me goed en u begrijpt wel hoe ik het bedoel in het licht van wat ik tot nog toe gezegd heb. Dat is niet het stukje avondmaalsbrood op zich. Want dat is op zich maar gewoon brood. En dat is niet het slokje avondmaalswijn, want dat is op zich maar gewone wijn. Maar het enige dat onze ziel voeden kan, is het gekruisigde lichaam van Christus. En het vergoten bloed van Christus door het geloof ontvangen en aangenomen. Wel kennen we iets van dat eten van het lichaam van Christus. Kennen we iets, en dan daal ik nog iets dieper af. Kennen we iets van het hongeren en het dorsten naar deze Christus, naar dit brood des levens, naar deze bron van het water des levens. Want dat hongeren naar zijn gerechtigheid en dat dorsten naar zijn gerechtigheid vanuit mijn schuld en vanuit mijn ongerechtigheid en vanuit mijn ledigheid en vanuit het feit dat het bij mij niet is en dat er in mij alleen maar de dood is, dat zal er toch wel moeten zijn. Wil een mens ook iets verstaan van waar het om gaat bij het heilig avondmaal? En dan het laatste stuk van antwoord 79. Maar, en dan lezen we verder, na dat schuine lettertje A, maar veel meer. Ten tweede, mogen we ook lezen, maar veel meer, om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. Dat is dus ook de manier waarop Christus in het heilig avondmaal aanwezig is. Als de kenner der harten, als de leraar, als de profeet die door de tekenen van brood en wijn prediken wil. Maar ook, mag ik het eens zo zeggen, als de bruidegom van zijn kerk. Als de bruidegom van zijn kerk die zijn bruidskerk verzekeren wil. Waarvan? Dat wij zo waarachtiglijk aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Dat lijkt eigenlijk een klein beetje op wat we de vorige keer hebben overdacht. Toen het ging over de wijze waarop Christus verzekerde bij het heilige avondmaal. Christus als de grote bruidegom van zijn bruidskerk zegt het tegen de ware gelovigen aan het avondmaal. Even zeker als dat u het brood en de wijn ontvangt. Even zeker als dat u het met uw lichamelijke mond eet en drinkt. Net zo zeker is het dat ik mezelf wil meedelen aan u. Net zo zeker is het dat u aan mijn lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig wordt. Zo spreekt onze catechismus hierover. Dat wil de Heer Jezus Christus dus ook als het ware afdrukken. Dat wil Hij als een teken van zijn liefde, als een pand van zijn liefde betuigen aan zijn kerk. En tenslotte, en dan lezen we nog even door. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en aan God voor onze zonden genoeg gedaan. Dat is het tweede waarvan Christus ook zijn kerk nog verzekeren wil. Hij wil het zeggen bij die tekenen van brood en wijn, als hij ze laat overhandigen. Als de gelovige die tekenen ook echt eet en drinkt. En als ze de zijne worden. Als hij er op een bepaalde manier door te eten en te drinken ook één mee wordt. Dan wil Christus het zeggen. Ik schenk mezelf en mijn volkomen werk zo zeker aan u en zo vast aan u, dat mijn gehoorzaamheid uw gehoorzaamheid is. En dat mijn lijden voor uw zonde uw lijden is. Ik reken mijn gehoorzaamheid en mijn lijden aan u toe. Begrijpt u, gemeente, voor wie zo'n verzekering waarde krijgt? Voor wie zal het zijn? Wie zal er nu opspringen van vreugde in zijn hart wanneer hij de taal van die tekenen mag verstaan? Wanneer hij te horen krijgt, even zeker, mijn gehoorzaamheid voor u, dat is een mens. En dat is altijd de keerzijde van het heilige evangelie. Dat is een mens die geleerd heeft, ik ben tot in de vezels van mijn bestaan ongehoorzaam. Ik kan God, het allerhoogste goed, nooit de gehoorzaamheid geven die hem zo toekomt. Ik zo schuldig. En voor wie zal het een troost bevatten wanneer Christus zegt dat hij zijn lijden zo wil schenken alsof ik geleden heb? Ja, dat is toch voor iemand die het leert bij het licht van Gods geest, dat hij met al zijn zonden het zwaarste en het diepste lijden verdiend heeft. Dat is iemand die niet alleen zegt, gij voor mij, maar ook, ik had daar moeten hangen naar recht. Ik had de slagen moeten ontvangen naar recht. Ik had de straf en de toorn van God moeten ontvangen naar recht. Maar wat wordt het juist voor zulke zondaren die door het overtuigende werk van de Heilige Geest en door het overbuigende werk van de Heilige Geest aan Gods kant kwamen. En niets meer werden dan een verloren zondaar voor God. Wat wordt het juist voor zulken een troost. Als Christus het betuigt. Zie nu eens. Mijn gehoorzaamheid. Uw gehoorzaamheid. Mijn lijden. Uw lijden. Er is zo volkomen voor u voldaan. Alsof u zelf in eigen persoon betaald hebt. Daar schijnt Christus zijn kostbaarste schatten. En hij wil ervan verzekeren bij de tekenen van brood en wijn. Zo, dominee, als dat betekenis is van het heilige avondmaal, dan begrijp ik het toch wel goed, dat er geen mens aan het heilig avondmaal kan deelnemen dan alleen iemand met een zeer sterk, met een krachtig, met een verzekerd geloof? Nee, dan hebt u het niet goed begrepen. Dan hebben we het niet goed begrepen. Want Christus heeft het heilig avondmaal juist ingesteld om het zwakke geloof, om het aangevochten geloof te versterken. Maar wel het geloof dat hij zelf gewerkt heeft. Het geloof van een arme zondaar die net zoals de bloedvloeiende vrouw die we vanmorgen in de prediking ontmoeten. Met haar onreinheid, met haar schuld, met haar verlorenheid, tot Christus mag uitgaan in de uitgaande daad en hem mag aanraken, al is het aan de zoom van zijn kleed. Opdat dat geloof versterkt zou worden door Christus zelf. Dat is de laatste vraag waar we nog even over nadenken. Gebeurt dat nu altijd in het leven van een kind van God als hij deelneemt aan het heilige avondmaal, dat zijn geloof zo versterkt wordt? Vraagt u het maar aan iemand die de Heere mag vrezen. Hoe vaak kan het ook niet voorkomen dat iemand die het ware geloof mocht ontvangen en mag beoefenen, dat zo iemand misschien ook wel onder veel bestrijding en treurig aan het avondmaal komt en met dezelfde strijd en misschien wel in hetzelfde treuren de tafel weer verlaat. Alleen, onderzoek het dan wel. Begrijpt u me goed, ik zeg niet dat er dan geen waar werk is in het hart. Maar laten we dan wel onderzoeken. Hoe komt dat? Heeft dat misschien te maken met zonden die aan de hand gehouden worden? En die ook de zegen in het leven van een kind van God aan het heilig avondmaal kunnen wegnemen? Heeft dat misschien te maken met een slordige en een gebrekkige voorbereiding die u de zegen ontneemt? Heeft dat misschien te maken met een verkeerd zicht op de bedoeling van het heilig avondmaal, waarvan hier in zondag 29 sprake is? Daar is altijd weer veel waarin een ware avondmaalganger, wanneer hij niet de vreugde des heils smaken mocht, zichzelf heeft te onderzoeken. Evengoed als dat de bedienaar van het avondmaal zichzelf onderzoeken moet. Maar wat blijft is dat juist ook degenen die deelnemen aan het heilig avondmaal daarin de Heilige Geest zo nodig hebben. Altijd weer. Voor een gevoelige verzekering, voor een sacramentele verzekering waar we het de vorige keer over gehad hebben. Maar altijd weer het werk van de Heilige Geest. Want in dat kader stond zondag 29. Dat stond allemaal onder de koepel van zondag 25, waar gevraagd werd: van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest, die dat geloof onder de prediking en door de prediking van het evangelie werkt in mijn hart. En die het ook versterkt door de heilige sacramenten. En daarom, wat moet voorbereiding, wat is voorbereiding op het heilige avondmaal ook een diep afhankelijk werk. Heere, zou u me willen leiden? Zou u me het licht van boven willen geven? Zou u me willen laten zien hoe het er met me voor staat? En waar u vrijmoedigheid mag ontvangen? Heere, zou u mij willen aanbrengen, maar niet alleen dat. Zou u mij ook onder en bij de tekenen van brood en wijn geestelijk onderwijs willen schenken, opdat het heilig avondmaal mag beantwoorden aan het doel wat u er zelf mee voor ogen hebt. En die Heilige Geest die nu nodig is in de bediening van het sacrament, die hebben we ook nodig onder de prediking van het woord. Ook deze middag met de bede of hij het onderwijs dat vanmiddag tot ons kwam en als de Heer het geeft weer tot ons komen zal, wil heiligen aan ons hart, opdat we leren hongeren en dorsten naar de volmaakte gerechtigheid van Christus, om met hem verzadigd te worden ten eeuwige leven. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebben wij opnieuw onderwijs mogen ontvangen vanuit het oude leerboek. En wilt u ons geven het rechte zicht op het heilig sacrament. Maar maak ons boven alles werkzaam met onze ziel. Opdat onze honger niet allereerst een honger zal zijn naar het brood van het avondmaal, maar naar het brood des levens. En u betuigt nog, Heere, dat u hongerigen met goederen vervullen wil. En dat u zichzelf als het brood des levens in de kribbe van Bethlehem hebt willen laten neerleggen, opdat mensen die boven de beesten niet uitkomen vanwege hun bestaan voor u, zouden komen en zouden eten van dat brood. Heere, geef ons allen honger naar dat brood. Geef ons allen te eten van dat brood des levens. En wil zo de prediking van deze middag nog zegenen. Doe genadig verzoening over al het zondige in deze dienst. Maar zegen het uwe en laat de stof meegaan ter bezinning en ter overdenking. Breng ons woensdag, waar dat mogelijk is, weer samen onder de bijbelezing. En breng ons als gemeente ook volgende week zondag weer genadig bijeen. Wil gedenken aan onze broeder die dan hoopt voor te gaan. En geef ook hem alles wat daarin nodig is. Heren, zo ziet het alles op u. Het blijft alles op u wachten en maakt u het waar wat de psalmdichter vervolgt. Gij sterkt door spijs te rechte tijd hun krachten. Geontsluit uw hand en doe het nog, Heere, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt uit genade. Amen. Psalm 138, het vierde vers is de slotzang. 138, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.